En vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Waar de apostel uitgebreid zijn verbondenheid met de Thessalonicenzen beschrijft. Om niet te zeggen zijn liefde en zorg voor de Thessalonicenzen. Hij doet dat bijna 2 hoofdstukken lang overigens. En is daarmee een voorbeeld natuurlijk voor alle gelovigen. Want wij zouden elkander lief hebben en inderdaad zorg voor elkaar hebben. Maar zo wordt het uitgebreid beschreven natuurlijk in ieder geval de eerste brief van Johannes. Maar hoe dat ook zij, we vinden dat hier bij de apostel Paulus. En hij zegt, ik ben bij u geweest, dat is vers 11 ongeveer van 1 Thessalonicenzen 2. Ik ben bij u geweest en ik heb u verzorgd. En we hebben betuigd, vers 12, dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het is niet alleen de prediking van het evangelie, omdat een mens die ene stap tot Jezus zou doen, zoals ons lied dat zo aardig formuleert. Maar de bedoeling is dat een zondaar zou worden tot kind van God en daarna als kind van God opgroeien tot zoonschap door het leven zou gaan. Kortom, dat hij zou wandelen waardiglijk Gode, die immers ons roept tot zijn koninkrijk. En dat niet alleen, want zijn koninkrijk gaan wij in op het moment dat wij tot geloof komen, dan wel dat wij wedergeboren worden. Maar de bedoeling is dat we ook zouden deel hebben aan de heerlijkheid van dat koninkrijk, want wij worden toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, zoals dat heet. Of anders, wij worden wedergeboren, met de woorden van Jacobus, en dat doe ik met opzet. Met de woorden van Jacobus, wij worden wedergeboren opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn schepselen. Jacobus 1. En dus, God roept ons tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Dat wil zeggen, tot de heerlijkheid van zijn koninkrijk. En die roeping, die in de toekomst aan ons gerealiseerd zou worden, die roeping is bepalend voor onze wandel van vandaag. In de parallele schriftplaatsen, zoals het zo plechtig heet, staat dan ook dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Ik weet niet of ik het vorige keer nog aangehaald heb, maar staat in ieder geval niet op het bandje, dus doe dat maar even. Efeze 4 vers 1 is dat, waar de apostel schrijft, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, en dat zijn zijn inleidende woorden tot wat wij dan noemen het praktische deel of de praktische toepassing van de brief en van de leerstellige uiteenzetting van de eerste 3 hoofdstukken. Efeze 4 vers 1, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En hoe dat eruit ziet ongeveer, wel, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes, door de band des vredes, want één lichaam is het, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader, en zo verder. En er wordt dan meteen gesproken over de eenheid en ook de praktische gemeenschap van en in de gemeente. En het is die gemeenschap, deze eenheid, die tot uitdrukking komt in 1 Thessalonicenzen 1 en 2. En zelfs nog 3, waar de apostel over die gemeenschap spreekt. En in ieder geval voor hemzelf geldt dat. Zijn verlangen naar, zijn liefde voor en zijn zorg voor de Thessalonicenzen. En dus, wij zouden wandelen waardiglijk Gode, of met de woorden van Efeze 4 vers 1, wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En een paar bladzijden verder, 1 bladzijde omslaan in Filippenzen 1 vers 27, dat is een 2 bladzijden omslaan dus, ja. Daar staat Filippenzen 1 vers 27, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben en van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende, door het geloof des evangelies en zo verder. En ook daar spreekt de apostel dus meteen over de eenheid van en de gemeenschap in de gemeente, maar ook over de strijd waarin de gelovigen en dus de gemeente zich nou eenmaal bevindt. En dat is natuurlijk ook aan de orde in Efeze, waar we immers de bekende geestelijke wapenrusting vermeld vinden in hoofdstuk 6. Maar het is ook aan de orde natuurlijk hier in 1 Thessalonicense. Maar daar komen we straks nog op terug. En om het verhaal compleet te maken hebben we dan nog weer een bladzijde omslaan in Colossense 1 vers 10. Colossense 1 vers 10. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere. Tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God enzovoorts. Want die goede werken zijn inderdaad werken die gedaan worden vanuit het geloof. Dat heten ook werken des geloofs. Goede werken zijn bovendien werken tot heerlijkheid Gods. En waar de hele gemeente een volk is tot heerlijkheid Gods, zijn het dus werken die de opbouw van de gemeente in de praktijk tot doel hebben. En dus elkander liefhebben, elkander dienen enzovoorts, bestaat in de praktijk gewoon uit deze goede werken, welke God voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen, met dank aan Efeze hoofdstuk 2. Zie? Het is steeds hetzelfde. Wandelen waardiglijk Goden, wandelen waardiglijk het evangelie, wandelen waardiglijk de roeping en wandelen waardiglijk den Heere. Het is alle vierde keren precies hetzelfde natuurlijk. Het is het bekende adeldom verplicht. Namelijk als wij kinderen God zijn, dan zouden we dien overeenkomstig wandelen en onze verwachting, onze hoop stellen op onze aanstelling tot zonen in de toekomst. Terugkerend naar 1 Thessalonicenzen 2 moet ik ervan zeggen dat de apostel er niet werkelijk twijfel over had dat dat bij de Thessalonicenzen dik in orde was. Soms denk ik ook wel eens, dat zal misschien wel zijn omdat die mensen nog maar kort geleden tot geloof gekomen waren. Want zo was dat. U weet hoe het was toch of niet? Paulus was in Thessalonica, daar vandaan moest hij vluchten naar Berea en vanuit Berea ging hij naar Athene, maar dat deed hij alleen en hij zond Timotheus, of Timotheus liet hij achter volgens Handelingen, Handelingen 17 is dat, dacht ik, maar hij liet Timotheus achter, maar hier uit deze brief blijkt dat hij Timotheus terugzond naar Thessalonica om alsnog even te kijken hoe het met hen ging, want dat wilde hij graag weten. Zie, het is allemaal kort achter elkaar gebeurd. Paulus kon eigenlijk niet afscheid nemen van de Thessalonicenzen en wilde graag naar hen terug, zo is dat. Maar hoe dat ook zij, als men pas tot geloof gekomen is, is men enthousiast, zo gaat het nou eenmaal. En dan wil men graag verder op de weg die men zojuist heeft ingeslagen. Zo hoort dat ook. Het probleem is echter dat daarna het leven zelf voorbij komt en de duivel ook enzoverder. En het gevolg daarvan is dikwijls dat men het enthousiasme verliest, dat men afgeleid wordt en dus valt in de strik des duivels, om maar weer een term uit de Statenvertaling te gebruiken. Maar daar komt het op neer. Hè? En dan wordt geloofsleven, het christelijke leven wordt een soort bijzaak, gereserveerd als meevalt voor de zondag en soms misschien nog een avond in de week of zoiets. Zo gaat het dikwijls. En dat is uiteraard niet de bedoeling, want christelijk leven betreft al onze activiteiten, betreft heel ons leven, heel ons dagelijks leven. Daar gaat het om, hè. Het heeft met onze complete, totale levenswandel te maken. Maar goed, de apostel was niet, had niet het idee dat het bij de Thessalonicenzen slecht ging, maar niettemin, hij neemt de gelegenheid wel te baat om hen verder aan te moedigen, juist omdat het goed gaat. Want dat is een goede reden om aan te moedigen, denk ik wel eens. Ze doen in ieder geval hun best en het is de moeite waard om hen daarin aan te sporen. De apostel zegt dan ook in vers 13, daarom danken wij ook God, dat is 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, want er blijft natuurlijk prediking van God, hè? Al heeft men het dan van Paulus ontvangen, maar het was het woord Gods. Zo stond het eerder trouwens ook, al in dit hoofdstuk. Dat als gij het woord de prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt niet als der mensen woord, maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Het verschil tussen der mensen woord, woord van mensen in het algemeen, en het woord van God, is dat het woord van God ook daadwerkelijk werkt in de mens. Dat doet der mensen woord gewoonlijk niet. Althans, naar Bijbelse maatstaven. Als je volhoudt dat het toch wat uithaalt in de mens, dan moet ik u zeggen, dat is dan misschien zo, omdat ik de discussie toch niet aanga. Maar veel goeds kan het in ieder geval niet produceren, daar gaat het maar om. Wat hier gezegd wordt, is dat het woord Gods werkt in u die gelooft. Dat is wat men dikwijls onderschat. In vele kringen heeft men het idee dat men zelf moet werken. En wat er daarna overblijft nog aan mensen, dat er anders over denkt, die denken dat God in ons werkt, dan wel dat Christus in ons werkt, dan wel dat de Heilige Geest in ons werkt. En dat is inderdaad bijbels. Maar dan heeft men het nog niet echt begrepen. Want het is in de praktijk zo dat het woord Gods in ons werkt. Om de eenvoudige reden dat het werk dat God in ons doet, dan wel Christus, dan wel de Heilige Geest, of hoe we hem voor de gelegenheid maar noemen, en hoe de Bijbel hem ook maar noemt voor de gelegenheid, God werkt in ons door zijn woord. Dat is altijd zo geweest, heel het Oude Testament door, maar in de Nieuw Testamentische tijd is dat beginsel nog net zo actief. God werkt in ons door zijn woord. En voor zover de geest in ons werkt, de geest zal ons in heel de waarheid leiden, zei de Heer, waar het maar was, Johannes 15 of daar in de buurt. Dat wil zeggen, hij zal ons in het woord leiden, uiteraard. Opdat het woord zijn werk in ons zou doen. En voor zover Christus in ons werkt, hij werkt in en aan ons door het woord. Hij reinigt ons, Efeze 5, hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Of, ik heb het nagevraagd namelijk aan een Emmausganger, of hij opent ons de schriften. En dat is wat hij doet. En anders neem ik, als de Emmausgangers niet tellen, dan neem ik gewoon 2 Korinthe 3. Christus neemt de bedekking weg. Van het woord namelijk. En van het hart. Zie. Of anders neem ik Jacobus. Die zegt dat het woord Gods in ons zachte gemoed geplant zou worden. Opdat het onze zielen zou zalig maken. God werkt nou eenmaal door zijn woord. Vandaar dat het woord Gods is geest. Dat is de geest dus. Nou ja, in de theorie niet, maar in de praktijk wel. En daarom kan het ook zo gezegd worden. Het wordt ook zo gezegd in de Bijbel. De Heer Jezus zegt het, mijn woorden zijn geest. En daarmee, want hij zei uiteindelijk hetzelfde, leven. En bij de andere gelegenheid heet het levende woord. Vandaar dat woord ook niet maar in onze harten gestort wordt of zoiets. Het wordt erin geplant. Omdat het leven is. En het zal daar opwassen. En daarom kennen wij de gelijkenis van de zaaier, die ik vorige keer ook aangehaald heb in een heel ander verband. Het evangelie is zaad. Het is namelijk levend. Het zal opgroeien enzovoorts. Ik denk dat wij christenen geneigd zijn de kracht van dat woord te onderschatten. Zie? Het lijken voor ons zwarte lettertjes op wit papier. Of op een andere kleur papier. Want dat komt ook allemaal nog voor. En we denken dat het theorie is of zo, u niet misschien, maar velen denken dat. En dat het leuk is voor hobbyisten dan wel voor vakidioten. Het verschil is niet zo groot, broeder. Maar vooruit, maar dat is helemaal niet zo. Het is het levende woord Gods. En voor zover God een werk in ons zou doen, hij zou ons veranderen door de vernieuwing van ons denken. En dat vernieuwing van denken kan alleen door woord dat geplant wordt in het gemoed. Zie? Of in het hart of in de inwendige mens of hoe dat maar heten mag. En hier staat het ook. Het gaat om dat woord, dat gij, woord, prediking van God staat het, dat gij van ons ontvangen hebt, dat gij aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord. Het is ook niet vrijblijvend, het heeft altijd consequenties. Zelfs als men het woord afwijst, heeft het consequenties. En werkt het wat uit. Als het afwijst, heeft het een negatieve uitwerking, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar het werkt wel. Dus Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. En voor zover de Heer, volgens Filippenzen 1, een goed werk in ons begonnen heeft. En dat ook voleindigen zal tot op de dag van Christus. Filippenzen 1 vers 6, doet hij dat inderdaad door zijn woord. Ik ga nou weer niet opnieuw al die versen lezen die we meestal vinden aan het begin van de diverse nieuwtestamentische brieven, waarin staat dat we zouden opgroeien in kennis. Hè? Dat we zouden komen tot kennis van hem, enzovoorts. Dat soort dingen, die waarheid, daar gaat het hier dus ook om. Het woord Gods, dat werkt in u die gelooft. En de uitwerking van dat woord, heb ik nagevraagd aan Johannes, is dat wij elkander zouden liefhebben, maar in de eerste plaats dat wij dat woord zelf leren liefhebben en daarmee de Heer leren liefhebben. Ik weet dat velen, vooral als men pas tot geloof gekomen is, voor het dilemma staan van ik moet de Heer lief hebben. En dat wil ik wel, maar heb ik hem ook lief? En hoe doe ik dat dan? En waaruit blijkt dat dan? Wat is dat dan? Wel nu, als dat niet erg goed lukt, de Heer lief hebben, komt dat, zeker komt dat, omdat men hem niet kent. Want iemand die men niet kent, kan men niet lief hebben. Dus de vraag is, hoe komt het dat u hem niet kent? En daar is natuurlijk een simpel antwoord op. Hoe leren we hem kennen? Uit het woord dat hij ons heeft nagelaten, uit de brieven die hij ons heeft geschreven, enzovoorts. Maar mensen laten de brieven in het kast liggen, of in het doosje, weet je wel. En proberen degene lief te hebben die de brieven geschreven heeft. Maar als je de brieven niet leest en niet kent, zul je de schrijver ook nooit lief hebben. Dat kan nou helemaal niet. Zie? En liefde voor de Heer, liefde voor elkaar. En liefde voor het woord ontstaat door met het woord om te gaan. Beter nog, door het woord in zich op te nemen. Nou goed. De Thessalonicenzen hadden dat gedaan. Daar is de apostel van overtuigd. Dat heeft hij trouwens gehoord van Timotheus, zoals Oostie 3 zegt. Maar komen we daar nog wel op? En de apostel schrijft verder in vers 14, want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeente gods die in Judea zijn. Dat wil zeggen, gemeente gods bestaande uit gelovigen die van oorsprong Joods waren. Hè? Dat is de strekking van die uitdrukking. De gemeente gods die in Judea zijn, bijvoorbeeld in Jeruzalem in de eerste plaats. Gemeentegods die in Judea zijn in Christus Jezus. Zodat de tweede vraag is, waar zijn ze? Gemeentegods, waar zijn ze? Juist, in Judea voor de posterijen. Maar voor alle andere doeleinden in Christus Jezus. Toch? De gemeentegods die in Judea zijn in Christus Jezus. Dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Maar vergis u niet, die gemeenten gods bestonden juist, volgens deze uitspraak hier, uit Joden. Maar dan niet meer, ze waren niet meer Joden, althans niet in godsdienstige zin. En dat is de enige zin die in de Bijbel telt. Joden zijn Joden omdat ze een Joodse religie hebben. Dat is de Bijbelse norm. En daarom heet het ook niet gemeenten gods die Joden zijn. Maar daarom heet het gemeenten gods die in Judea zijn. Moet voor iedereen duidelijk zijn dan. Maar de Thessalonicenzen bestonden ook primair uit Joden. Lees het maar na in Handelingen. Het evangelie werd gepredikt daar in de synagogen enzovoort. Toen ontstond er weliswaar een rel. Maar in belangrijke mate waren deze gelovigen in Thessalonicenza afkomstig uit de synagogen, om zo te zeggen. Ze waren van oorsprong Joden. Maar daarna, nadat ze tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus, hebben zij geleden van de Joden, staat hier. Ik vind dat een prachtige formulering, omdat die alleen maar kan als je ervan uitgaat dat deze gelovigen dus geen Joden meer waren. Dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Maar de Bijbelse maatstaf is dat zo, hè? En dus staat er, gij zijt navolgers geworden, de gemeente gods die in Judea zijn, in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers. Hij bedoelt Joden. Gelijk als zij van de Joden. Want de christelijke gemeenten in Judea, Jeruzalem in de eerste plaats, hebben natuurlijk geleden van de Joden. Ze werden door de Joden vervolgd. Maar deze gemeenten in Thessalonica net zo goed. Men lezen de geschiedenis in Handelingen. En dus zegt de apostel, gij zijt navolgers geworden van de gemeente gods die in Judea zijn. Ging precies hetzelfde. Het gaat om Joden die tot geloof in de Heer Jezus Christus komen. En daarna worden zij vervolgd door de Joden inderdaad. Zodat je maar weer ziet dat Jood zijn echt niet een kwestie is van afstamming. Het is een kwestie van godsdienst. kan trouwens niet anders. Men hoort bij Israël als men de God van Israël dient. Dat heb ik nagevraagd aan Naomi. En toen, nou ja, die was van Joodse afkomst. Vooruit dan, aan de schoondochter heb ik het nagevraagd. Rut. En die was helemaal niet van Joodse of Israëlitische afkomst. De Moabitische, die waren. En die zei, bekende woorden. Uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Of andersom, want dat maakt in de praktijk geen verschil. Men is Israëliet als men de God van Israël dient. Toch? Daarom zijn wij Israël, broeder. Toch? Zit niks anders op. Ja, het Israël Gods, uit Galaten 6 denk ik altijd. Maar goed, het gaat erom dat we het onderscheid even kennen. En bovendien dat we hier tegen iets zeer schematisch aanlopen. Namelijk dat degenen die geloven in de Heer Jezus Christus en daarmee geplaatst zijn onder het nieuwe verbond en daarmee staan in de vrijheid waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft, dat zij vervolgens vervolgd worden door degenen die niet vrij zijn. Degenen die onder de wet leven. En u begrijpt hopelijk dat ik met mijn gedachten nu ben in Galaten 4, waar het precies zo staat, hè? En waar het voorbeeld uit het Oude Testament wordt aangehaald, dat Isaac, de zoon der vrije, vervolgd werd door Ismaël, de zoon van de slavin. Toch? En Paulus haalt het aan, het past het toe op onze dagen, het is nog zo. Degenen die vrij zijn, staan in de vrijheid, leven uit genade enzovoorts, worden als vijanden beschouwd door degenen die willen leven onder de wet. Zo is dat, hè? Dat is een soort, soort jaloezie, afgunst, nijd. Maar niettemin, wij gaan laten, broeder. Ja, inderdaad. Gaan laten. Gaan laten, ja. Niet doen, maar laten. We leven uit de genade Gods. Daar gaat het om. En onder die genade doet hij zijn werk in ons. En voor zover het dus werken dan gedaan worden, komen zij voort uit wat het woord Gods, dan wel wat Christus in ons bewerkstelligt. Want, Filippenzen 2, het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. Daarom is het toch genade. Nou goed. Maar over die Joden, daar zegt de apostel dan van vers 15, welke ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten. Niet alleen vervolgen zij de christenen, maar dat is wat ze doen natuurlijk. Maar ze hebben ook gedood de Heer Jezus zelf. En wat het verleden betreft, ze hebben gedood hun eigen profeten. Iets wat de Heer Jezus zelf hen ook al zei overigens. Hè? En daarna, en ons hebben vervolgd, dat wil zeggen Paulus en de zijnen. En vervolgens, en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. Terwijl juist Israël van oorsprong geroepen is om goden te behagen, want Israël zou zijn een volk voor zijn naam, of hoe dat maar heten mag in Exodus al en Deuteronomium. Een volk waarvan de Heer zei, het is een volk mij ten eigendom, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Door mij verkregen, zei de Heer dus. En dat volk zou mij dienen. Het zou een koninklijk en priesterlijk volk zijn, gewijd aan de dienst van God. En dat ten behoeve van heel de mensheid. Je kunt zelfs nog verder terug in de Bijbel om dat te vinden, want het ligt besloten in de belofte aan Abraham natuurlijk, hè? In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Volk Israël namelijk zou staan in de dienst van God en dat ten behoeve van alle mensen. En in de toekomst zal dat alsnog gebeuren, weten wij uit het profetisch woord. Na de bekering van Israël zal Israël alsnog God dienen en het woord Gods niet alleen bewaren, maar ook prediken over heel de wereld, met als resultaat de openbaring van het koninkrijk van Christus over heel de wereld en aan alle volkeren dus. Nou ja, of wat er van over is in de dagen van de grote verdrukking, maar niettemin, zo is dat. Maar Paulus zegt van hen, zij behagen goden niet en zij zijn alle mensen tegen. Waarom? Hoezo? Wel, zegt vers 16, zij verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat zij zalig mochten worden. In plaats van dat de Joden het evangelie prediken, houden zij het juist tegen. In plaats dat zij voor alle mensen zijn, zijn ze dus tegen alle mensen. En in plaats dat zij Goden behagelijk zijn, behagen zij God niet. En zo, zegt de apostel, vervullen zij hun zonden te allen tijd. Dat wil zeggen, dat deden ze altijd al en dat blijft nu ook zo. En zelfs gedurende heel onze bedeling blijft dat zo. Dus nog steeds zo. Wij realiseren ons dat niet, want wij horen het verhaal dikwijls één van één kant en horen dan dat ondanks alles er nog steeds zending bedreven wordt onder de Joden. Daar is niet elke christen voor, moet ik u zeggen. Zelfs evangelische christenen zijn er dikwijls niet voor. Maar er wordt zending bedreven onder de Joden. Maar vergis u niet, er wordt ook heel sterk zending bedreven door de Joden, onder de Joden, ten behoeve van het Jodendom. Propaganda dus voor de Joodse godsdienst. En zelfs specifiek propaganda tegen het christendom. Anti-zendingsgenootschappen, om zo te zeggen. Veel, heel veel. En niet alleen in Jeruzalem en omgeving, maar over heel de wereld is dat zo, hoor. Aan de ene kant ter bevordering van het Jodendom, we willen een soort Joodse identiteit bewaren, maar daarnaast ook wel degelijk uit vijandschap tegen de Heer Jezus en daarmee tegen de christenen. Het probleem is alleen dat onder christenen wordt dikwijls niet verstaan christenen in bijbelse zin van het woord. Daar slaat de verwarring natuurlijk ook weer toe, maar vooruit. Heel de wereld is verward vanwege de diabolos die nou eenmaal alles door elkaar gooit, hè? Per definitie. Maar goed, maar wat de apostel over hen zegt is, ja, wat het verleden betreft, ze hebben hun eigen profeten gedood, daarna uiteindelijk, ze hebben de Heer Jezus gedood en vervolgens... zij vervolgen de christenen en zij vervolgen ons, zegt apostel Paulus. En zo vervullen zij te allen tijd hun zonden, vers 16. En dat zal zo blijven natuurlijk tot in de dagen van de grote verdrukking aan toe. Namelijk tot het moment dat een overblijfsel van het Joodse volk officieel als Joods volk de naam des Heren zal aanroepen. Maar daarna, daarbij zijn we terecht aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus bij de wederkomst van Christus. Maar daar hebben we het nog over, omdat hoofdstuk 4 en 5 daar nogal uitgebreid, verhoudingsgewijs, over spreken. Maar tot het zover is, vervullen zij te allen tijd hun zonden. En dus staat er ook, en de toorn is over hen gekomen tot het einde. Daarmee zijn we terecht bij het oude thema weer, de toorn. Waarvan de apostel zei in vers 10 van hoofdstuk 1 dat God ons verlost, of dan dat de Heer Jezus Christus ons verlost van de toekomende toorn. Maar we hebben gezien dat de Bijbel niet alleen spreekt over toekomende toorn, maar ook de tegenwoordige toorn, het tegenwoordige oordeel, waaronder of waarin de wereld en de mensheid in het bijzonder verkeert. En nog meer in het bijzonder, Israël verkeert daaronder. Zie. En dat blijft dus ook zo. Zijn woorden hier in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, die ons meteen herinneren aan de woorden uit Johannes 3. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Wie niet gelooft wel, de toorn Gods blijft op hem, staat daar. In Johannes 3. En daarna tot het einde van wat? Ik vind het altijd leuk dat er niet bij staat, einde van wat. De toorn Gods is over hen gekomen. Tot het einde. Tot wanneer? Dan wel tot het einde van wat? Dat is niet zo moeilijk. Tot het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Maar die uitdrukking ontleen ik dan min of meer aan Matthäus 24. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding, het einde, van de voleinding der eeuw? De tegenwoordige eeuw uiteraard. Want de Bijbelse gedachte is dat de tegenwoordige eeuw beëindigd wordt waar de toekomende eeuw begint. Hij is wat moeilijk hoor deze, daarom haal ik hem ook aan. Zodat de vraag is, waar eindigt dan de tegenwoordige boze eeuw en waar begint dan? Let op dat ik al niet meer zei wanneer. Waar eindigt dan de tegenwoordige boze eeuw en waar begint de toekomende? Nou, die is wat ingewikkeld. Als de vraag geweest was wanneer, zou het antwoord geweest zijn. De tegenwoordige boze eeuw wordt al beëindigd. Het is begonnen beëindigd te worden bij de eerste komst van Christus. Meer specifiek in zijn opstanding. En de tegenwoordige eeuw zal helemaal beëindigd zijn. Als de 1000 jaren aanbreken. Tot slot, de tegenwoordige boze eeuw is eigenlijk niet een tijd, maar het is iemand, hè? De God deze eeuw is het naam. De God namelijk deze eeuw. Uit Efeze 2, de eerste verse. Dus de duivel zelf. De tegenwoordige eeuw is, om het eenvoudiger te zeggen, de eeuw waarin Satan regeert. Maar eigenlijk heet hij gewoon de eeuw, hoor, in de Bijbel ook. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Dat is te ver van het onderwerp af. Maar de toekomende eeuw is al begonnen bij de opstanding van Christus. De toekomende dingen immers zijn de dingen met betrekking tot de Messias en zijn nieuwe verbond en zijn koninkrijk. Verborgen of geopenbaard heeft er niks mee te maken. De toekomende eeuw is begonnen en wij leven daar ook in. Enerzijds. Anderzijds, de tegenwoordige boze eeuw duurt nog voort totdat de eeuw deze wereld zelf, hoogstpersoonlijk, gebonden zal zijn en geworpen zal zijn in de afgrond. En dat is op zijn vroegst bij de aanvang van de 1000 jaren. En dat is het tijdrekenkundige antwoord op de vraag. Maar je kunt hem natuurlijk ook anders stellen. Niet zozeer wanneer, maar waar eindigt de tegenwoordige boze eeuw en waar begint de toekomende. Dan moet ik u zeggen, de tegenwoordige boze eeuw eindigt daar waar wij ons onttrekken aan de heerschappij van de tegenwoordige boze eeuw, van de duivel. En de toekomende eeuw begint daar waar wij ons plaatsen onder de heerschappij of leiding van de Heer Jezus Christus. Dat is het enige echte Bijbelse antwoord dat ik ken. Want aan de ene kant leren wij dat wij nog leven in de tegenwoordige boze eeuw. In Titus 2 bijvoorbeeld. Dat wij matig, rechtvaardig en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Staat daar. Dus wat leven we er nog in? Toch? En anderzijds leren wij in Efeze bijvoorbeeld dat wij leven in de toekomende eeuw. God heeft ons namelijk met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel, opdat hij in de toekomende eeuwen zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Maar dat doet hij nu al. Dit is de toekomende eeuw. Die is al lang begonnen. Voor zover wij de Heer dienen, deel hebben aan zijn gemeente en daarmee aan zijn nog steeds verborgen koninkrijk, leven wij in de toekomende eeuw. En hebben wij, Hebreeën, deel aan de toekomende dingen. Een nieuwe schepping is hetzelfde verhaal, broeders. Nieuwe schepping is al lang begonnen. Dat hij nog niet openbaar is, dat is waar. Maar daarom is hij wel begonnen. En Christus is daar het hoofd van, de eersteling. En wij zijn die gemeente van eerstelingen. Wij zijn daar ook eerstelingen van. Zie? Maar wat Israël betreft, kijk, wat ons betreft, theoretisch is het zo dat een einde gemaakt wordt, officieel, hè, einde gemaakt wordt aan het tegenwoordige boze eeuw, wanneer we tot geloof komen, onze lichamen stellen tot een levend, heilig, goddelijk, welbehagelijk offer, enzovoorts. Zoiets toch? En dan begint de toekomende eeuw, daar in elk geval voor ons. Daar waar wij geloven. En dus wat Israël betreft, de toekomende eeuw begint daar waar Israël officieel komt tot geloof in en tot wijding aan de Messias, aan de Heer Jezus Christus. En dat is nog steeds officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hebben jullie dat zoveel? Zal ik u vast eens meenemen, want we moeten het er later toch over hebben. Neem ik u vast even mee naar Matteüs 24, even snel dan, hè? Althans, dat probeer ik dan. Matteüs 24. Daar is de bekende vraag aan het begin van het hoofdstuk. Nou ja, aan het eind van hoofdstuk 23 heb je al dat de Heer verwijst naar de Jeruzalem, dat de eigen profeten doden en stenigden en dat soort dingen meer. Maar daar hebben we het nou niet over meer. Hè? Dus er volgt hoofdstuk 24. De Heer vertrekt uit Jeruzalem naar de Olijfberg. En als ze dan s'avonds op de Olijfberg gezeten zijn, vers 3, en dat er niemand anders bij is dan alleen de discipelen, vragen de discipelen aan de Heer, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Wanneer zal Jeruzalem verwoest worden namelijk? Want daar had de Heer het over. Wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw parousia, uw toekomst? Een woord dat ook gebruikt wordt in Thessalonicenzen, zoals u weet. Hè? Wat zal het teken zijn van uw toekomst en wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? Helaas vertaald met wereld, maar dat leg ik niet elke keer uit. Dus nu zeg ik maar gewoon, maar er staat gewoon aion en dat... Als wij consequent vertalen, spreken wij af. Wij spreken af, wij vertalen aion met eeuw. We vertalen kosmos met wereld. Hè? Het gaat niet om het einde van de kosmos, van de schepping als zodanig. Het gaat om het einde van de heerschappij van de duivel, van de tegenwoordige eeuw dus, over de wereld, over de schepping. Maar goed, wanneer zal dat zijn en waaraan zullen we dat einde herkennen? Komt er een uitgebreid antwoord, maar er zijn twee belangrijke gebeurtenissen die in dit verband genoemd worden. De belangrijkste. De twee belangrijkste gebeurtenissen die genoemd worden. De ene is vanaf vers 29 van dit hoofdstuk. Daar gaat van alles aan vooraf. Waaronder de grote verdrukking. Van vers 21 en zo verder. Maar vanaf vers 29 staat dan: terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen, let op het als dan. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Ik ben geneigd, hoe vaker ik hem lees, hoe meer ik geneigd ben te lezen, het teken namelijk de zoon des mensen. Ik zal u ook zeggen waarom. De vraag was immers: wanneer zullen deze dingen zijn? Wat zal het teken zijn van uw parousia? Van uw komst, van uw aanwezigheid. En wat is het teken van de voleinding der eeuw? Wel, zegt vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken. Wat verschijnt er dan? Nou, gewoon de zoon des mensen. In zijn komst. In zijn parousia dus. Dan kan het best gepaard gaan met het verschijnen van een of ander logo aan de hemel. Een teken dus, een symbool. Dat zou best kunnen, maar ik denk dat het van minder belang is. Ik denk dat het toch om gaat om het antwoord op de vraag van de discipelen. Wanneer zullen deze dingen zijn? Wel dan, wanneer? Wel, terstond na de verdrukking van die dagen zal zon, maan en sterren verduisterd worden. En uit het Oude Testament weten wij... het later weer over hebben, dan ga ik er misschien uitgebreider op in, mocht u dat nodig vinden. Maar uit het Oude Testament weten wij dat deze gebeurtenis van verduistering van zon, maan en sterren markeert het einde van de 70 weken van Daniël. En daarmee officieel het begin van het Messiaanse Rijk over ditzelfde Joodse, dan wel Israëlitische volk. Het einde van de 70ste week van Daniël. Bovendien de grote verdrukking dier dagen van vers 29. Dat is die verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En terstond daarna ben je dus aan het eind niet alleen van de 70ste week, maar van de 70 weken van Daniël. En 70 weken waren bestemd tot aan het oprichten, het herstellen van de vervallen hut van David en hoe het maar heten mag. De vestiging van het Messiaanse Rijk dus. Dat begint daar. En dat was ook de vraag, wat zal het teken zijn van uw toekomst? Wel, terstond na de verdrukking van die dagen, inderdaad, wanneer zon, maan en sterren verduisterd worden, zoals nogal wat profetieën zeggen, dan zal dat teken gezien worden. Dat is het teken, de verschijning van de zoon des mensen op de komende op de wolken des hemels. Staat er ook bij. Ze zullen de zoon des mensen, de zoon van Adam, zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dan ook zal hij zijn engelen uitzenden met een bazuin. Dat wil zeggen, er zal een boodschap gepredikt worden, uitgebazuind worden. Het woord God zal gepredikt worden. En die zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Kortom, dan zal Israël verzameld worden. Maar dan is dus voor Israël de toekomende eeuw aangebroken. Strikt genomen. En dus de tegenwoordige eeuw, eveneens strikt genomen, beëindigd. In de praktijk ligt dat iets subtieler, maar dat is bij ons ook zo. Maar officieel is dat het moment. Hebben jullie de verschijning van de Heer op de Olijfberg, aan het eind van de 70ste week van Daniel, waarna de Heer zijn overblijfselen verzamelt enzovoort en zijn koninkrijk aan hen en daarna aan de rest van de volkeren opricht. Dat is het einde van de tegenwoordige eeuw, maar tegelijk voor Israël, maar tegelijkertijd het einde van de 70 weken van Daniel, uit de beroemde, dan wel beruchte profetie van Daniel 9. Nou lees ik even weer 1 Thessalonicenzen 2, vers 16. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Waarna de discipelen weer vragen, en wat zal het teken zijn van het einde? Hebben jullie? Die toorn blijft over hen tot het einde van de 70ste week, dan wel tot het einde van de tegenwoordige boze eeuw. En die andere grote gebeurtenis die genoemd wordt in Matteüs, naar aanleiding van de vraag, wat zal het teken zijn van uw toekomst van de volleinding der eeuw, dat vind je een hoofdstuk verder, maar het is nog steeds hetzelfde antwoord, dat wil zeggen, het is nog steeds de redenvoering als antwoord op deze vraag. Dat is in Matteüs 25 vanaf vers 31. En dat is niet dezelfde gebeurtenis. De vraag namelijk van de discipelen was niet helemaal specifiek. Dat wil zeggen, de vraag was, wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Wel, de verwoesting van Jeruzalem, die in het voorgaande vers, vers 2, werd aangekondigd. Maar ook al eerder natuurlijk, aan het eind van hoofdstuk 23. Vervolgens was de vraag, want het zijn drie vragen eigenlijk, hè? Of de vraag wordt drievoudig gesteld, net zo je wilt. Wanneer zullen deze dingen zijn? Verwoesting van Jeruzalem? Wel, dat is het eind van de 70ste week van Daniel. En wanneer Jeruzalem verwoest wordt? Te dien dagen, dat is Zacharië 14. Te dien dagen, als Jeruzalem verwoest wordt, zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Of Joël, wanneer Jeruzalem verwoest wordt, dan zal men de naam des Heeren aanroepen en zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En dan verschijnt de Heer dus. Zie? Dus wanneer zullen deze dingen zijn? Verwoesting van Jeruzalem, einde van de 70ste week van Daniel. De andere vraag was, wat zal het teken zijn van uw toekomst? Voor Israël. Einde van de 70ste week van Daniel. Zelfde antwoord. Zelfde vraag. En van de volleinding der Aion, der eeuw? Voor Israël. Nou ja, strikt genomen, de tegenwoordige eeuw eindigt voor Israël officieel aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar dan daarmee is de tegenwoordige eeuw niet beëindigd. Dan is de toekomst van de Heer Jezus Christus, zijn parousia, zijn aanwezigheid weliswaar begonnen. Maar dan is de tegenwoordige eeuw nog niet beëindigd. Als u mij vraagt, dat duurt daarna nog 33 jaar of... Zoals het later staat in ditzelfde hoofdstuk, Matteüs 24, dat gebeurt nou ja, in ieder geval binnen één generatie. Dat is vers 34. Want, simpel zat, de bekering van Israël betekent niet meteen de bekering van alle volkeren. Ik zal er niet te veel argumenten geven, ik neem de meest eenvoudige die er is, waar ik van jongs af aan ook altijd over gestruikeld ben. Als Israël tot bekering komt aan het eind van de 70ste week van Daniel, was nooit twijfel over. Daar heb ik ook nooit twijfel over gehad. En Israël moet het evangelie prediken aan alle volkeren, en dat zou het doen, heb ik ook nooit twijfel over gehad. Heb ik wel eens zo geleerd. Dan is het onmogelijk dat op hetzelfde tijdstip de 1000 jaren beginnen. Heb je dat? Want de 1000 jaren gaat niemand in die niet wedergeboren is. De 1000 jaren beginnen met het alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan. Maar de vraag is, als de 1000 jaren meteen beginnen aan het eind van de 70ste week van Daniel, bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg, wie moet dan het evangelie prediken aan heel de wereld?
Ik denk dat er nog mee ben
dan. Nou ja, in Jeruzalem wellicht, maar goed. Maar rondom die, daar kom je nooit mee weg. En het punt is dus ook, als Israël inderdaad haar priesterlijke functie, of zijn priesterlijke functie, moet vervullen, dan kan dat alleen nadat het tot den Heere bekeerd is en de Heere de bedekking heeft weggenomen, met dank aan 2 Korinthe 3. En dat is dus na de 70ste week van Daniël. Maar moet het uiteraard doen voor de 1000 jaren, voordat definitief het oordeel komt, naar algemeen klassiek Bijbels gebruik. Eerst de prediking van de boodschap, van de evangelie, en daarna het oordeel. Hebben we die nog? Nou goed. Dus het wachten is op een andere gebeurtenis, waardoor definitief een einde komt aan de tegenwoordige boze eeuw. Want de tegenwoordige boze eeuw, kortom de volleinding der wereld, vindt pas plaats als de tegenwoordige eeuw, maar nou bedoel ik de persoon in kwestie, gebonden wordt en geworpen wordt in de afgrond. Maar dat is niet aan het eind van de 70ste week van Daniël, dat is pas aan het begin van de 1000 jaren. En dat is dus, als je mij vraagt, weer 33 jaar later. Zie je? En dus wanneer eindigt is de volleinding der Rayon? Nou ja, niet aan het eind van de 70ste week. Voor Israël wel, maar begrijp me goed, voor u en mij is die tegenwoordige eeuw ook al lang beëindigd. Fundamenteel. Hebben ze daarna geen last meer van de duivel? Ja, wel, wij ook trouwens. Maar hij heerst niet meer. De grote tijd van de antichrist komt eigenlijk ook pas na de 70ste week van Daniël, nu we het er toch over hebben. En het grote koninkrijk met Babel aan het hoofd, dat laatste wereldrijk, dat komt pas goed van de grond. Ook letterlijk komt het pas goed van de grond na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dan pas. Dan gaat het spel op de wagen met betrekking tot de volkeren. Zie? Nou goed. En dus krijgen we nog een antwoord op de vraag. Dat is die andere grote gebeurtenis die vermeld wordt. Vanaf hoofdstuk 25 vers 31. Namelijk, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. U weet, gaat om een andere gebeurtenis. In vanaf 24 vers 29 is sprake van dat hij zijn engelen uitzendt om Israël te verzamelen. Maar je bent echt 33 jaar of zoiets verder, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Die hebben in de tussentijd onder andere Israël verzameld overigens. Die engelen. Nou ja, de verrassing is, dat zijn wij. Maar daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben, want dan moet ik weer zoveel uitleggen. Maar het is wel zo natuurlijk, hè. Goed, ik sla het over, dus we gaan weer even naar vers 31 van hoofdstuk 25. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Welke troon? Aan het eind van de 70ste week is er geen troon. Er is zelfs geen Jeruzalem. Want Jeruzalem is zojuist verwoest. Precies op diezelfde dag. Volgens Zacharia. Zie, hoezo een troon op aarde? Is er helemaal niet. Jeruzalem moet eerst gereinigd worden en herbouwd worden, zoals het elders ook beschreven staat, alvorens daar de stoelen des gerichts gesteld worden, de tronen van het huis van David, met dank aan een psalm waarvan ik altijd het rugnummer vergeten ben, broeder. Ja, sorry. Maar goed. Maar we zijn hier jaren verder in een herbouwd Jeruzalem, met inderdaad daar de troon van David herstelt. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, en hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten en de bokken tot zijn linkerhand, en als dan zal de koning zeggen, en hier vind je voor het eerst de Heer Jezus officieel vermeld als de koning. Maar wat hier vermeld wordt, zijn de gebeurtenissen die er direct leiden tot de 1000 jaren. Het wegnemen van de aarde van alle bokken, om zo te zeggen. Het wegnemen van de aarde, namelijk van de ongelovigen, inclusief de antichrist, dan wel de duivel, of hoe ze allemaal maar heten mogen dan. Zie? Dat is dan pas. En dat zijn dus twee fasen. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar dan heb je twee wederkomsten van Christus, één voor Israël en één voor de volkeren. Dan zeg ik, nou, dan is er niks mis, want dat had ik altijd al moeten hebben op grond van het Oude Testament. Want de Heer zal toch in de eerste plaats komen voor Israël. Zou toch eerst Israël zijn? Precies. Daarom komt de verdrukking eerst over Israël en uitsluitend over Israël. En daarom wordt het evangelie na de opname van de gemeente dan ook eerst gepredikt aan Israël. Door die twee getuigen dus, hè. In de 70ste week van Daniël. Maar dan ook uitsluitend aan Israël. Om zeker te stellen dat Israël als eerste volk zal komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als hun koning.
En dat die 144.000.
Die 144.000 uit alle 12 stammen van Israël. Dat is dus een vertegenwoordiging van Israël. Die na de 70ste week het evangelie predikt aan alle volkeren. Maar niet erin, maar daarna. Erin kan trouwens niet. Daar ben ik ook altijd over gestruikeld. Erin kan niet, want wij leren uit de schrift. Nou, niet zo heel veel, maar we leren in ieder geval daaruit, lijkt mij, op grond van niet al te veel schriftplaatsen, dat die 10 stammen van Israël, die niet horen door het Joodse volk dus, dat die 10 stammen pas weer officieel erkend en aangesteld worden door en dus na de wederkomst van Christus. Pas als er weer een priester is met Urim en Tumim en dat soort dingen. Of zoals Ezechiël 37 zegt, pas als die koning er is, die herderkoning uit het huis van David, die zal 2 en 10 stammen vergaderen en hij zal koning zijn over beide. Dat kan alleen, dat kan niet in de 70ste week, want dan is de Heer überhaupt niet de koning van Israël. Dat is hij pas aan het eind van de 70ste week, vandaar dat het daarna begint met het verzamelen van Israël, zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de 4 winden waarin ze ook verstrooid zijn, de 12 stammen van Israël. Daarna pas kun je er uit elk van de 12 stammen 12.000 verzegelen en aanstellen om het evangelie te prediken. En dat moet dan ook aan alle volkeren in de dagen van grote verdrukking die over heel de wereld komen zou, omdat de dagen zijn die leiden tot het definitieve oordeel over heel de levende mensheid. En dan beginnen de 1000 jaren. Nou, die gebeurtenis wordt hier in Matthäus 25 vanaf vers 31 vermeld. Zie? En pas als dat gebeurd is, dan is de tegenwoordige eeuw helemaal beëindigd. Maar goed, als men dus vraagt, hoe lang is die toorn over het Joodse volk? Wel staat het tot het einde. En de vraag is, einde van wat? Wel, in elk geval tot het einde van de 70ste week van Daniël. Dat blijkt alleen al uit die profetie, Daniël 9 zelf. Vervolgens kun je ook zeggen, tot het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Maar dan alleen in relatie tot Israël, uiteraard. Want in het algemeen, de tegenwoordige boze eeuw wordt pas definitief beëindigd, of is pas definitief beëindigd, ver na de 70ste week van Daniël, namelijk bij de aanvang van de 1000 jaren. Nou, dus een korte samenvatting dan van die twee hoofdstukken in Matthäus. Dus ik ga terug naar 1 Thessalonicenzen 2. Bij? Precies, broeder, zo is het, ja. Maar je ziet, je kunt de vraag kun je op meerdere manieren opvatten. Ik zou ook zeggen, de tegenwoordige eeuw eindigt waar men gelooft. En als je maar niet bedoelt, daar waar men tot geloof komt, hè? Want dat is nog maar de vraag. In zekere mate leven wij sowieso trouwens, volgens Titus 2, in de tegenwoordige eeuw. Naar de mens, naar de uitwendige mens. Binnen dat verband zouden we matig, godzaliglijk en rechtvaardig leven. Aan de andere kant lezen wij in Galaten 1 vers 4... dat Christus zich voor ons, de gemeente namelijk, heeft overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat wil zeggen, daar is hij mee bezig. En de bedoeling is dat we steeds minder in de tegenwoordige eeuw leven en steeds meer in de toekomende. En de mate waarin wij in de toekomende eeuw leven en niet in de tegenwoordige is inderdaad bepaald door de mate des geloofs. Dat is trouwens een vaste Bijbelse uitdrukking.
En wordt die door religie kwalijk genomen dat hij niet meer leeft in de tegenwoordige?
Ja, religie leeft in de tegenwoordige eeuw uiteraard. Religie is een middel in de hand van Satan om de mens te verheffen. Want Satan is er niet op uit om de mens die zijn onderdaan is te vernederen. Hij is erop uit om die mens te verheffen, uiteraard. Maar uiteraard buiten God om en naar zijn normen. En dat zijn de onze niet, als het goed is. En als het de onze niet zijn, dan leven wij in de toekomende eeuw. Zo zit dat.
De zevende dag is toch eigenlijk de dag der rust. De betekent eigenlijk dat daar, zeg maar, van alle dagen daarvoor die kwaad geweest zijn, zeg maar, dat daar de rust gekomen is. Ja. God gewerkt heeft in die dag op die bedeling.
Ja.
Maar ze zijn allemaal in wezen van begin af aan.
Ja, kijk, die hele, ja, het is ook zo, die hele uitdrukking over 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, niet mijn werk, maar uw werk, zei de Heer, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e absoluut niet meer. Dan moet het afgelopen wezen. En de gedachte is niet dat je 6 dagen moet werken. De gedachte is dat het uiterlijk bij de 7e dag afgelopen moet wezen. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt. Maar al uw werk doen zijn werken van de wereld, naar de eerste beginselen der wereld. Het zijn werken der wet. Het zijn, de werken, de boze werken waarin wij eertijds gewandeld hebben met dank weer aan Efeze 2 vers 1. Enzovoorts. Want de 6 dagen zijn daarbij een beeld inderdaad van de tegenwoordige boze eeuw. Met de uitdrukking uitgelaten 1 vers 4. En de 7e dag is de hele Bijbel door een beeld van de toekomende eeuw. Alleen wordt je niet beperkt tot de laatste 1000 jaar uit de reeks van 7000 jaren uit de geschiedenis. Ik hoop dat u die ook begrijpt. Hè? Die getallen zijn niet maar tijdrekening, hoewel ze dat ook zijn, maar het is veel meer dan dat, het is veel hoger. Maar de toekomende eeuw is de 7e dag. Daarom worden wij geacht te leven in de 7e dag. Niet op grond van het jaartal waarin we leven, maar op grond van de positie waarin wij leven natuurlijk. Hè? Wij zijn de rust ingegaan, zegt de schrift. Gelijk hij de rust is ingegaan. Met woorden uit bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 4. Maar nog een leuke in dit verband is, nu we toch even langs meerdere lijnen tegelijk werken. En nog een leuke in dit verband is dat de 7e dag, dan wel de toekomende eeuw, voor Israël eerder begint dan voor de rest van de wereld. Dat is betrekkelijk makkelijk aan te tonen als u even wat vooroordelen aan de kant wil schuiven. De vraag is namelijk, wanneer begint de 7e dag? Of nog platter, op Joods en aards niveau, hoe laat begint de Sabbat? Oud probleem. Ik kom er met opzet op terug, want dat vind ik leuk om het elke dag te vertellen. Want ik vind het zo'n hardnekkige, maar ook naïeve misverstanden. Hoe laat begint de 7e dag? Na Joodse maatstaven begint de Sabbat op vrijdagavond bij zonsondergang. Daar hebben zij gelijk in. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de vraag hoe laat begint de Joodse dag, niet de Sabbat, dus de 7e dag, maar de dag. Die vraag wordt anders beantwoord. Niet door de Joden overigens, want die zijn ook in verwarring geraakt. En bovendien interesseert het ze ook geen lor en vinden het is er nergens belangrijk voor. Maar in de Bijbel begint de dag gewoon 's morgens bij zonsopgang, hoor. En niet 's avonds bij zonsondergang. Gemiddeld is dat dus 6 uur. 'S morgens wel te verstaan. Ik kan het niet missen, de opstanding van de Heer Jezus Christus was 's morgens vroeg bij zonsopgang. Toen brak die nieuwe dag, de eerste dag der week aan. Niet 's avonds laat op zonsondergang op de Sabbat of iets dergelijks. Nee, de dag begint 's morgens vroeg. En de dag moet voorbij en de nacht moet voorbij en dan begint de nieuwe dag. In Genesis 1 al, tot 7 keer toe, dus dat kan niet missen. Ik heb het nagevraagd aan Ouweneel. Ik weet niet meer, de schreef hij ergens. En die zei, bij de Sabbat begint inderdaad 's avonds bij zonsondergang. Dat blijkt ook verder wel in de Bijbel. Daar had hij het over, zo dus heel de Bijbel door. Maar zei hij, Genesis 1 is dan toch een uitzondering, want valt niet te ontkennen dat het daar anders is. Toen dacht ik, precies, het valt niet te ontkennen dat het daar anders is, maar het is overal anders. De dag begint gewoon als de zon opgaat. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Er komt een nieuwe dag. Dat is Jesaja, wat het maar is, 61 geloof ik. Enzovoort. Een nieuwe dag. Het zal dagen, heet zoiets trouwens ook, de opgang van de zon. Dan begint het te dagen, want dagen wil zeggen dat er licht komt. Huh? Als de dag komt, zal het de dag het verklaren. Nou begint het ons ook te dagen. Ons gaat ook een licht op. Zie hoe duidelijk dat is. De dag begint gewoon 's morgens vroeg. De derde uur, zei Petrus. We zijn niet dronken, het is pas de derde uur. Hoe laat was het? Hoe laat waren ze begonnen te tellen? 'S morgens gemiddeld dan om een uur of zes. Ja, goed, het komt vele malen voor. De nieuwe dag begint bij zonsopgang, officieel. Er is echter één uitzondering en die is wel van belang. Die is van belang namelijk, van groot belang. De uitzondering is namelijk de grote verzoendag. Want die zou al beginnen... Nou ja, die is op de tiende van de zevende maand, maar die zou al beginnen... de avond daarvoor bij zonsondergang. En daar staat bij, net als de Sabbat. Meer staat er ook niet op, net als de Sabbat. Met andere woorden, er zijn twee uitzonderingen. De ene uitzondering is de wekelijkse Sabbat en de andere is Grote Verzoendag. Maar beide, Sabbat en Grote Verzoendag, beelden hetzelfde uit. Het aanbreken van de nieuwe dag. Weer Jesaja, maak u op, wordt verlicht, de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan, enzovoorts. Nieuw verbond breekt aan. Maar voor Israël, daar komt de clue, hè? Voor Israël geldt de uitzondering. De zevende dag begint gewoon op zaterdag. Voor alle volkeren is dat zo officieel, naar de Bijbelse maatstaven, sinds Genesis 1, begint de dag gewoon 's morgens bij zonsopgang. Maar de uitzondering geldt voor de zevende dag voor Israël. Dus ga je gedubbel, hè? Voor de zevende dag voor Israël. De zevende dag voor Israël is namelijk anders. Die begint eerder. Die begint al terwijl de zesde dag officieel nog voortduurt. Nou ja, terwijl op de zesde dag het licht uitgaat, overigens. De zon ondergaat dus, hè? En de zevende dag, dus de toekomende eeuw, of zullen we zeggen de zevende bedeling, mag ook, eigenlijk, die van het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk, het geopenbaarde nieuwe verbond, die begint voor Israël ergens in de zesde bedeling reeds op het moment dat het licht uitgaat. Nou ja, op het moment dat zon en maan en sterren hun schijnsel niet meer geven. Als dan geen nacht wordt, weet ik het niet meer. Dat is het eind van de zevende week van Daniel. Maar terwijl voor de wereld nog gewoon de zesde bedeling is van de volheid der tijden, begint voor Israël dan al die van het koninkrijk. Want voor hen is het al afgelopen. Begint een nieuwe dag. En dat is zelfs zo'n sterk verhaal onder het Jodendom, dat ik heb het eens nagevraagd, nou niet letterlijk, maar bij wijze van spreken dan aan de bekende Weinreb. En die schreef ergens dat, nou ja, die gingen vanuit dat de dag nou eenmaal begint bij zonsondergang. Dat is dus niet zo, maar vooruit. Maar begint bij zonsondergang. Maar over de Sabbat zei hij, nou ja, eigenlijk is het in het oude Joodse weten, want het is dan zo'n mystieke term, van weet je nooit waar het vandaan komt, maar nemen we dan maar aan. Maar hij zei, in het oude Joodse weten is nog bekend, hij bedoelde, ik weet het nog, is nog bekend dat de Sabbat eigenlijk wat eerder zou moeten beginnen. En daarna vraag ik me altijd af, waar heeft hij dat nou vandaan? Maar hij heeft volkomen gelijk. Het ontgaat hem echter dat de Sabbat sowieso bij de Joden altijd al eerder begint. Zie? Maar daarna heeft de verwarring toegeslagen, hebben ze gedacht dat het altijd zo is, dat het voor alle dagen geldt enzovoort. En er komt er nog een die steeds een vingertje op en zegt, ja, maar de Sabbat moet voor de Joden eerder beginnen. Waar hij het vandaan heeft, ik heb geen flauw idee, maar dat het Bijbels is, inderdaad. Maar daarna zeg ik, maar goed, zo wordt het altijd al gedaan. Maar hij vertelde dan dat in bepaalde orthodoxe kring laten ze de Sabbat dan nog een paar minuten eerder beginnen dan algemeen onder de Joden gebruikelijk is. Omdat ze denken, het moet eerder. Dat is dus, het moet ook eerder. Op grond van dat eerst geboorterecht komt Israël eerder in het nieuwe verbond en in het koninkrijk terecht dan alle overige volkeren. En vandaar dat je dus twee gebeurtenissen hebt die je kunt noemen de wederkomst van Christus. De een is voor Israël en daarna pas de wederkomst voor de volkeren als zodanig. Die van Israël is uiteraard in de Bijbel het belangrijkste, omdat alle Bijbelse waarheid nou eenmaal via Israël loopt. Maar het is nu eenmaal zo dat de verschijning van de Heer aan Israël gevolgd zal worden later door de verschijning van de Heer officieel ten behoeve van de overige volkeren. En in die tussentijd wordt het evangelie gepredikt en heerst de antichrist over de aarde. Maar ook in die tussentijd wordt Jeruzalem herbouwd en zo verder. En worden de stoelen des gerichts daar neergezet. En in die dagen ook is de psalm van toepassing die zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar dan ook alleen in die dagen. Nou goed, daar moet ik het dringend bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo hebben wij wat lang stilgestaan bij vers 16 van 1 Thessalonicenzen 2. De toorn is over hen gekomen tot het einde. En daarna wijs ik er volledigheidshalve maar even op dat die profetie over de 70 weken, en met name over de 70ste week in Daniël 9, ook inderdaad besloten wordt met uitspraken over het einde. Toevastelijk besloten verwoestingen tot het einde toe. En daar verwijst deze tekst denk ik ook gewoon naar. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Als je vraagt, niet het einde van wat, maar welk einde, dan zeg ik dat einde dat genoemd wordt in Daniël 9 vers 27.
Over uw volk en uw stad.
Over uw volk en uw stad, dat was vers 24. Ja, over de Joden dus, ja, precies. Maar in ieder geval, de wereld, daar hebben we het uitgebreid over gehad vorige keren. De wereld als zodanig bevindt zich onder die toorn Gods. Maar dat is weer zo, omdat in de eerste plaats het Joodse volk zich daaronder bevindt. Want Gods bemoeienissen met de wereld lopen nou eenmaal via Israël. Zie? En daarom is voor de wereld het wachten inderdaad op de bekering van Israël. En als God dus zijn afgebroken zaak op aarde alsnog zal doen, want het zijn woorden, ik meen uit Handelingen, als de Heer dat zal doen, begint het uiteraard met Israël. En het brengen van Israël tot bekering, opdat het inderdaad de priesterlijke functie alsnog zal vervullen. Maar in onze tegenwoordige tijd is het net andersom. Ik vat het nou maar even in twee zinnen samen. In onze tijd is het net andersom. De priesterlijke functie wordt niet vervuld door het Joodse volk, want die doet precies het tegenovergestelde. Probeer het tegen te houden, want de priesterlijke functie wordt vervuld door een ander volk. Namelijk, in de praktijk door de gemeente. En dat is dus het echte Israël. En dat is de echte besnijdenis, en hoe dat maar heten mag. In onze dagen, zie. Nou goed, vers 17 dan. Maar wij broeders van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen, in ieder geval ik, Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satanas, Hebreeuws voor tegenstander, maar dat moeten die Thessalonicenzen verstaan hebben, dat woord, hè? Van Joodse komaf zijnde. De Satanas heeft ons belet. Met andere woorden, hij wilde hen graag zien, ontmoeten, bij hen zijn en zo verder. Hij had de plannen gemaakt tot twee keer toe om naar Thessalonica te reizen, maar het is hem in ieder geval niet gelukt. En daarna verklaart hij waarom hij dat zo graag wilde. Vers 19. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Wat is de bekroning van ons werk? Waar beroemen wij ons in, zegt Paulus? Nou, in die gemeente daar. Die tamelijk voorbeeldige gemeente, want zo wordt hij toch beschreven. Daar kan de man trots op zijn, en daar voelt hij zich dus mee verbonden in de eerste plaats. En dat is dus zijn blijdschap, hoop, zijn kroon, zijn roem. En dus, zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Met andere woorden, je bent dat voor mij. Dat verklaart waarom ik u graag wil bezoeken. Maar u bent dat ook voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst. Want de gemeente als zodanig is de kroon, de roem, de blijdschap van de Heer Jezus uiteraard. Want de gemeente is zijn werk. Dat Paulus erin betrokken is, dat is genade Gods. Dat wij erin betrokken zijn, ook in het werk eventueel, is genade Gods. Maar het is en blijft zijn werk, zoals de prediking misschien door ons gebeurt, maar dan ben ik weer in vers 13. Maar in ieder geval, het is de prediking van God. En daar gaat het maar om, hè? Ja.
Zijn toekomst willen, dat weet je zelf ook wel, maar er zijn heel velen die zijn toekomst los willen maken van de gemeente.
Ja.
Ik bedoel, het is juist hoog lichaam natuurlijk wat die heerlijkheid en die toekomst heel intensief, zeg maar, beleven willen.
Ja.
Sterker nog als dat het volk van Israël.
Ja.
waar ze eigenlijk dat naartoe willen schuiven.
Ja. Ja, daar hangt het een en ander aan het begrip toekomst. Wij zullen dat hier in elk geval bespreken naar aanleiding van hoofdstuk 4 vers 15. Want daar gaat het over, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Maar er zijn wat misverstanden rondom dat woord. Ik ga weer een krijtje zoeken, moet even in die bak liggen. In die bak ligt wel een. Nou, dat is mooi. Dank je. Er zijn drie woorden. De Griekse woorden weet ik nou zo gauw, denk ik niet. Want ik hoef niet elke dag Griekse termen op te hoesten. Maar er zijn drie woorden die gebruikt worden in verband met de wederkomst van Christus in de Bijbel. Eén is de toekomst. Die weet ik toevallig, dat is iets als parousia. Die kan ik onthouden omdat het hetzelfde is als ons woord presentie. Betekent zoveel als aanwezigheid. En wij gebruiken in plaats van aanwezigheid soms ook komst. Kan. Hè? Ik zeg altijd, wanneer komt je schoonmoeder? En de hele volgende week is dan slechte nieuws. De hele volgende week. En anders moet je vragen, wanneer komt ze aan? Maar wanneer komt ze? De hele week. Dus het is een hele periode. Maar dan staan we onder komst aanwezigheid. Dat is heel normaal. En dat is ook wat dit woord komst of toekomst betekent. Parousia, namelijk presentie, namelijk aanwezigheid. Dan heb je een woord verschijning. De verschijning zijn de toekomst. Heet het trouwens bij gelegenheid. Dan heb je beide woorden bij elkaar. Maar de Bijbel spreekt over de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Het Griekse woord onschietme. En dan heb je nog het woord openbaring. En dat is gewoon apocalypse, zoals het laatste Bijbelboek heet, openbaring. Toekomst betekent letterlijk aanwezigheid. Verschijning betekent letterlijk dat hij aan het licht komt. Aan het licht treedt, schijnen, van schijnsel. In het licht komen, dat heet verschijning, aan het licht brengen. Zie? En openbaring betekent letterlijk ontsluieren, namelijk de bedekking wegnemen. En daarna zeg ik meteen, ja, of je nou hebt verschijning of openbaring, het zijn verschillende woorden ook in het Nederlands, maar de betekenis blijft gelijk. Want hoe komt iets aan het licht? Hoe komt iets in het schijnsel? Wel, bijvoorbeeld doordat de bedekking, de sluier, de bedekking wordt weggenomen. Het is gewoon hetzelfde, je komt alleen van de andere kant. De gedachte is, het was eerst in het donker en het wordt aan het licht gebracht. Maar dan verschijnt het dus. Met andere woorden, de woorden betekenen in de praktijk hetzelfde. Want daarna zeggen we bij toekomst betekent zijn aanwezigheid, maar u weet dat de Heer niet weg is. Wij zien hem alleen niet. En in de praktijk betekent dus zijn toekomst of zijn parousia gewoon betekent dat hij ook inderdaad lichamelijk zichtbaar aanwezig zal zijn. Maar voor de rest, hij is altijd al aanwezig. En de meeste christenen hebben geen probleem met de leer van de alomtegenwoordigheid Gods. En als die alomtegenwoordig is en Christus is God, dan is Christus alomtegenwoordig. Hoezo moet hij dan in de toekomst nog komen? Wel heel eenvoudig, omdat het niet gaat om zijn aanwezigheid als zodanig, maar om zijn lichamelijke aanwezigheid. Maar als hij lichamelijk aanwezig is en gezien kan worden, dan is hij dus verschenen. Want dan is hij in het licht, in het schijnsel. En dan is de bedekking dus weg, kortom, dan is hij geopenbaard. Met andere woorden, ik zie het verschil niet tussen die termen. Ik geloof dat het hetzelfde is, ook in de Bijbel. Er is echter, natuurlijk, aan de andere kant is er een lering die spreekt over de komst van Christus voor de gemeente. Dat is iets anders dan de komst van de Heer voor Israël. En hoewel het niet altijd doordringt, is dat ook toch wat anders dan zijn komst voor de volkeren. Heb je die? Waar wij het er straks over hadden namelijk, was zijn komst voor Israël aan het eind van de 70ste week. Maar pas 33 jaar later, zei ik, zijn komst definitief voor de volkeren. Er is een hele periode tussen. Van 33 jaar, en als ik er toch getalletjes bij schrijf, dan moet u die getallen niet te zeer verabsoluteren, want daar gaat het niet over. Hè? Gaat het niet om of het de juiste getallen zijn, maar vooruit. Maar tussen wat wij dan noemen de komst voor de gemeente en de komst voor Israël, ligt dan toch altijd nog 7 jaar.
Nou goed.
En hoeveel tijd er ook tussen ligt, het zijn in elk geval verschillende dingen. Want voor de gemeente zegt men, nou ja, dat is niet op aarde, dat is in de hemel. Op de wolken zegt men meestal, hè. Of dat de juiste terminologie is, gaat het nou niet om. Daar hebben we het later over als we hoofdstuk 4 bespreken. Maar het punt is dat men zich soms heeft laten verleiden door het idee van, we hebben drie komsten van de Heer. Eén voor de gemeente, één voor Israël, één voor de volkeren. Maar we hebben ook drie termen voor de wederkomst van Christus. Zijn parousia, zijn verschijning en zijn openbaring. En omdat voor velen toch wat onwaarschijnlijk is dat er drie wederkomsten van Christus zijn, heeft men gedacht, wij zullen dat versterken. Wij noemen zijn komst voor de gemeente zijn parousia, wij noemen zijn komst voor Israël zijn verschijning en we noemen zijn komst voor de volkeren zijn openbaring. En daarna wordt de problematiek alleen maar groter, omdat je dat helemaal niet bewijzen kunt. Je kunt alleen zeggen dat je drie verschillende termen hebt. En daar krijg je het misverstand. Bovendien ondersteunt dit een ander misverstand. Dat is namelijk dit. Dat wat wij noemen zijn komst voor de gemeente. Ja, sorry, maar die bestaat niet. En toch is dat een bekende term. Maar die bestaat domweg niet. Die bespreek ik uitgebreid naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4. Er zit niks anders op. Want wat wij noemen zijn komst voor de gemeente is een misverstand. Hij komt niet voor de gemeente, wij gaan naar hem toe. Je kan ook nog net zeggen, omdat het er ook staat, wij gaan hem tegemoet. Maar je kunt hem alleen tegemoet gaan als hij nog niet gekomen is. Hij komt namelijk voor Israël en de volkeren. En dat ligt bovendien in elkaars verlengde. Dat zijn ook zijn wel twee verschillende gebeurtenissen, twee verschillende tijdstippen min of meer. Maar je zou ze niet al te zeer los van elkaar zien. Ze liggen in elkaars verlengde. Hij komt voor de volkeren en het eerste volk voor wie hij komt, om zo te zeggen, of aan wie hij zich openbaart, is Israël. Het gebeurt alleen maar iets eerder, dat is het dan. En voor zover de parousia, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, genoemd wordt in verband met de gemeente, maar kom midden in de problematiek van hoofdstuk 4 nu, dus u krijgt het later uitgebreid, veel uitgebreider. Voor zover sprake is van zijn toekomst in verband met de gemeente, en dat is het geval in 2 vers 19, zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? En ook in 4 vers 15, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En ook in 2 Thessalonicenzen 2, als ik me goed herinner, ja. Wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dan moet ik u zeggen dat er zat van die schriftplaatsen zijn waar de toekomst van de Heer in verband gebracht wordt. Let op, in verband gebracht wordt met wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar de opname van de gemeente is niet zijn toekomst of zijn parousia. Integendeel, de parousia officieel, daar gaat het allemaal nou om, hè. De parousia officieel begint hier. Dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week in zijn verschijning op de Olijfberg. En daarna komt de hamvraag, wat heeft dat met de gemeente te maken? Want er zijn die schriftplaatsen die spreken over de gemeente in relatie tot de toekomst van de Heer Jezus Christus en parousia. Wat heeft het met de gemeente te maken? Ja, alles natuurlijk, want zijn parousia is onze parousia. Op grond van, het is flauw wat ik nu zeg, maar hij is volstrekt bijbels. Op grond van dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Daar ligt ook in besloten, maar dat blijkt uit andere schriftplaatsen duidelijk genoeg, dat als de Heer verschijnt in heerlijkheid aan het eind van de 70ste week, wanneer hij zich openbaart, wanneer hij verschijnt aan Israël en zich openbaart aan Israël, want het is volkomen hetzelfde, dan verschijnt met de Heer heel de gemeente, kortom, heel de gemeente wordt daarna als lichaam van Christus en als volk van eerstelingen met Christus geopenbaard. En in werkelijkheid, en ik vind het toch wel leuk dat we nou een beetje gedwongen overigens op vast op de dingen vooruitlopen. Kunnen we het later nog eens een keer vertellen. Waar wij naar uitzien, officieel, naar bijbelse maatstaven, is niet de opname van de gemeente. Als je zegt, het is het eerste punt op Gods programma, zeg ik, ja, dat is waar. volkomen waar. Maar het is niet waarnaar wij uitzien. Waar wij naar uitzien is niet nadat wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Waar wij naar uitzien is dat wij met de Heer geopenbaard worden vanuit de lucht. Juist. Onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Ja, u weet toch, wij zijn nu met Christus verborgen bij God. Nee, die teksten worden in dat verband nooit aangehaald, als het over eschatologie gaat. Nee, in de boeken zal ik maar zeggen, nooit. En toch moet je die aanhalen, nu het Colossense 3 bijvoorbeeld. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is niet de opname van de gemeente. Maar logischerwijze moet daar de opname van de gemeente aan vooraf gaan. Dat is de clou van het verhaal. Opdat wij met hem geopenbaard zullen worden. Waarom gaan we hem tegemoet in de wolken? Hoofdstuk 4, vers 17. Opdat wij vanuit de wolken, komende op de wolken des hemels, met Christus zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. En zo zouden we het altijd met de Heer wezen. In zijn openbaring namelijk. Dat is heel het idee. Maar daar is heel weinig over bekend, helaas.
Toen wij vertrokken uit Jeruzalem, het hotel, zei de man van het hotel tegen een van ons, kom nog eens terug. Hij zei, ik ben hier zo terug. Met mijn Heer. Ja, dat zal
wel zeggen. Ja. Ja. Zorgen van meer vreemde opmerkingen daar. Ja, nee, maar het is ook zo. Daar zien wij naar uit, naar onze openbare heerlijkheid. Of de openbaring van onze heerlijkheid. En dat is niet bij de opname van de gemeente. En voor zover wij smaadheid lijden, zullen wij smaadheid lijden, voor zover mogelijk, tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. Totdat wij geopenbaard zullen worden in heerlijkheid namelijk. U denkt toch niet dat als wij straks weg zijn, dat de hele wereld zal zeggen, zie je, er waren toch kinderen gods. Ja. Helemaal niet. We zijn eindelijk van dat zootje verlost. Ja. Hè? Ja. Die lui die niet mee willen doen.
Ze willen toch niks aan die Heer doen.
Nee. Maar waar het dus om gaat, dat geldt voor de Heer zelf ook. De Heer zelf, wij gaan tot de Heer uit, omdat we zijn smaadheid met hem zouden dragen. En wanneer wordt dat beëindigd? Nou, niet bij de opname van de gemeente uiteraard, maar pas als de Heer geopenbaard wordt in heerlijkheid. En dus ook voor de gemeente, als de gemeente met hem geopenbaard wordt in heerlijkheid. En dus, en maar nu zeg ik het rechtstreeks, als Matthäus 24 dus zegt dat de Heer zal verschijnen met grote kracht en heerlijkheid, dan heb ik niet de minste aarzeling meer om te zeggen, dat zijn wij. Zijn grote kracht en heerlijkheid. We zijn tot zijn heerlijkheid, het staat hier trouwens. Wij zijn tot de heerlijkheid van Christus. En wij zijn tot zijn kracht, we zijn zijn lichaam. En anders zijn eerstgeborene, en dat is synoniem voor kracht, heb ik nagevraagd aan Ruben. Zoek het maar eens op in Genesis. Zie? En als het volgende vers dan zegt, en hij zal zijn engelen uitzenden, dan vragen wij verbijsterd, wat moeten die engelen daar nou ineens weer? Zeg ik, nou, dat is die grote kracht en heerlijkheid. Zijn wij namelijk. Zullen uitgezonden worden om Israël te verzamelen. Waarom ook niet? Wij zijn toch dat priesterlijke volk in afwachting totdat Israël tot bekering komt. Dan zullen zij op aarde het priesterlijke volk zijn. Maar totdat ze tot bekering gekomen zijn officieel, zijn wij dat priesterlijke volk. Dus door wie wordt het evangelie gepredikt aan Israël? Door de gemeente. En die vragen in welke tijd? Altijd. Die verantwoordelijkheid hebben we naar Israël toe. Maar het is kenmerkend voor onze bedeling. Maar neem niet weg dat ook na onze bedeling de gemeente nog steeds verantwoordelijk is om het evangelie te prediken aan Israël. En dus die engelen van groot geluid nemen niet ineens de plaats van de gemeente in. Om het evangelie met die bezuin, weet u wel, te prediken aan Israël opdat Israël verzameld zal worden. Wij zijn die engelen. Hebreeën zegt het trouwens ook, hè, dat we zijn toegevoegd aan, gekomen tot de vele tienduizenden engelen. Dat is gewoon de gemeente, maar dat staat er ook bij. Gij zijt gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen. En daarna heet het tot de vele tienduizenden engelen. Welke engelen? Nou, die in het Oude Testament al genoemd werden, in de diverse visioenen. maar ter aanduiding van de gemeente. Daar gaat het allemaal over. En dus wij zijn betrokken in zijn parousia. Natuurlijk zijn we daarin betrokken. Maar de opname van de gemeente is niet de parousia. Het is ook niet de wederkomst van Christus. En het is zelfs niet de komst van Christus voor de gemeente. Het is ook niet zijn komst op de wolken. Dat is echt pas 7 jaar later. En dan komen wij met hem op de wolken. Zo steekt hij in elkaar.
Maar daar gaat het vers ook niet over. Het gaat over kroon en heerlijkheid.
Ja, daar gaat het vers ook niet over. Waar het vers over gaat, is over die toekomst. Zijt gij die ook niet voor ons Heer Jezus Christus? Paulus zegt, die gemeente Thessalonica, dat is mijn blijdschap, mijn kroon, mijn roem. Ander woord, mijn heerlijkheid. En daarna excuseert hij zich en zegt, nou ja, de gemeente is dat toch ook. Die gemeente Thessalonica, is dat toch ook voor de Heer Jezus Christus? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? En het punt is dus, daar gaat hij weer, dat als de Heer komt in zijn toekomst, wanneer? Einde van de 70ste week van Daniel. Dan komt hij met grote kracht en heerlijkheid. En wat staat hier? De Thessalonicenzen zijn zijn heerlijkheid. Waar komt hij dus mee?
Heerlijkheid.
Met de gemeente. Met heel de gemeente, dat is het verhaal.
Met zijn loon.
Een ander verhaal is met zijn loon, maar ik wilde zeggen, is dat ver gezocht? Nee, want de volgende bladzij spreekt er uitgebreid over. Hier, 1 Thessalonicenzen 4. En Paulus heeft die dingen dus al in gedachten. Zie. Ja, in Jesaja hebben we twee keer die uitspraak, dat de Heer zal komen met zijn loon. En ik geef eerst maar even toe dat er schriftplaatsen zijn waar staat dat hij komt met loon. En waar het inderdaad niet gaat over de gemeente. Maar neem niet weg dat die plaatsen in Jesaja, dat blijkt ook uit de context, wel degelijk spreken over de Heer die komt met zijn loon. En het loon is zijn gemeente. Niet loon voor anderen, maar met loon van hemzelf, zijn eigen loon namelijk. Welke was dat? Jesaja. Even kijken of ik hem zo snel vinden kan. Daar ben ik wel slecht in die dingen. Even kijken.
Nou,
ja, 62 vers 11. Maar die andere zocht ik nog. Die was eerder. Ja, inderdaad, dat is hem. Jesaja 40 vers 10 krijg je eerst. Waarin dus in Jesaja 40 gesproken wordt over de eerste komst van Christus. Zo duidelijk dat het in ieder geval ook spreekt over de komst zelfs van Johannes de Doper. De beroemde teksten over vers 3. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Het heeft te maken met de eerste komst van Christus. En daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarna wordt gesproken pas in vers 10 over. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke. In de praktijk tegen de duivel, maar meer bijzonder tegen de antichrist zelfs in de wederkomst. De Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem. Namelijk, of en, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht en hij zal zijn kudde weiden. En zo verder. Maar wat heeft dat loon ermee te maken? Werd hij dan gesproken over werken of zo? Van gelovigen die beloond zouden worden? Gaat er helemaal niet over. Het kan alleen maar gaan over het loon van de Heere Heere zelf. Het loon op zijn eigen arbeid. Maar wat heeft dat te maken met het werk dat de Heer daarna doet? Hij zal komen tegen de sterke, zijn arm zal heersen, zie zijn loon is bij hem, en hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder enzovoorts. Wat moet het loon daarbij? Ja. Wel heel eenvoudig, dat loon is de gemeente, en die zou betrokken zijn in zijn werk, in zijn heerschappij namelijk, want we zouden met hem dat koninkrijk erven, en dus zijn arm zal heersen, soms denk ik, die arm is ook al zijn arbeidsloon, dat is namelijk de gemeente, maar vooruit. Zover hoef je dat niet door te voeren, maar zit erbij in. En waar Israël gewijd zal worden en dus eerst verzameld zal worden tot één kudde. Wel, de gemeente is dat priesterlijke volk dat verantwoordelijk is voor Israël. Dus als die kudde verzameld wordt, dan is de gemeente daarin betrokken. Maar omdat de gemeente als zodanig, als gemeente, in het Oude Testament de verborgenheid is, wordt die gemeente aangeduid met andere termen. En daar blijf je mee zitten met de vraag, wat is dat zijn loon? God weet je dat niet. Al weten wij het nu. Maar dan slaan we om naar Jesaja 62. En dan kan hij niet meer zo. Want daar staat in vers 11. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion. Dat is in elk geval Israël dus. Hè? De dochter van Jeruzalem. Dochter van Sion. Zie, uw heil komt, zie, zijn loon is met hem, namelijk zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dus daar heb je het. De Heer zou komen met zijn loon. Niet met ons loon, niet met hun loon, met zijn loon. En dat dat loon in de praktijk één volk is, blijkt meteen uit het volgende vers. Namelijk, en zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren, en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En dat laatste, gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, Jeruzalem, die niet verlaten is, dat is uiteraard Israël. Sluit aan bij vers 4 van dit hoofdstuk en zo. Maar dat is Israël. Maar wie zijn dan die zij? Zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. Waar gaat het over? Wel, dat slaat op dat arbeidsloon uit vers 11. Maar het is uiteraard de gemeente. Het is ook een volk. En als je het verhaal helemaal compleet maakt, dan vind je niet alleen dat de gemeente het arbeidsloon is op het werk van de Heer Jezus, maar bovendien dat de gemeente deel uitmaakt van de bruidegom. Jazeker.